Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Het nieuws over lange wachtrijen, een tekort aan personeel en geschrapte vluchten volgt elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onbegrensd groeien, totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo misgaan op de luchthaven? Wat betekent dit voor reisorganisaties, voor het personeel en voor Schiphol zelf? En hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit nu het kabinet afkoers op een krimp van 12% van het aantal vliegbewegingen om de geluidsoverlast tegen te gaan? Ik ga op zoek naar antwoorden op al deze vragen, doe ik met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Schiphol. En vandaag is bij me Hanne Buijs, operationeel directeur, officieel COO van Schiphol. Welkom.
Dankjewel.
Nou, voordat ik met u ga hebben over alle grote veranderingen voor de luchthaven, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Het begint met de groei van de nationale luchthaven. Voor vorige kabinet, jarenlang was het een must. Schiphol was dé motor van de Nederlandse economie. En nu moet Schiphol voor het eerst in de geschiedenis krimpen met 12%. Is dat een heel pijnlijke ommezwaai?
Nou, we hebben het nieuws natuurlijk afgelopen donderdag gehoord.
We
hebben daar heel veel belangrijke vragen over.
Maar het kwam letterlijk uit de lucht vallen?
Nou, we hebben de contouren een aantal weken daarvoor gehoord. Daar hebben we ook weer die belangrijke vraag over gesteld. Want uiteindelijk is Schiphol op aarde en in Nederland om Nederland te verbinden met de wereld. En om dat op een steeds duurzamere manier te doen. En de manier waarop het kabinet hier nu invulling aan geeft, geeft bij ons hele belangrijke zorgen. Maar ook hele belangrijke vragen of we wel aan die doelstelling gaan voldoen daarmee.
Want ja, op deze manier kun je geen hub blijven.
Nou, dat is de vraag en daar gaan we ook met het kabinet over in gesprek.
Nee, natuurlijk, dat weet ik wel, maar de kabinetten gaan er helemaal niet op zitten wachten. Wij zijn nu staan tegenover elkaar. En is de kans klein dat je een hub blijft als het op deze manier doorgaat?
Nou ja, de minister heeft daarvan aangegeven dat hij daar naar gekeken heeft. En daar hebben we grote vragen en grote zorgen bij. Dus daar willen we graag met z'n over in gesprek.
Want als je grote zorgen hebt, denk je dat het op deze manier niet goed gaat, wat dat betreft?
Nou, dat is de vraag. We denken dat er andere manieren zijn. En daar gaan we graag over in gesprek.
Ja, nou wij ook trouwens. Dan gaan we zo meteen verder doen. De tweede. Het is een zeer hectische periode voor Schiphol met de chaos op de luchthaven. En dan ook nieuws dus over die gedwongen krimp. En dan zeggen mensen altijd, wat je moet doen in zo'n positie, als je COO bent of leidinggevende, dan moet je vooral heel goed slapen. En misschien niet 7 dagen per week 24 uur werken. Hoe pakt u het aan?
Nou, het goede nieuws is dat ik heel goed slaap. En ik hoop dat heel veel van mijn collega's dat met mij doen. Maar het zijn hele korte nachten en het zijn hele lange dagen. En dat doen we om ervoor te zorgen dat deze zomer in ieder geval zoveel mogelijk passagiers veilig en aangenaam via Schiphol kunnen reizen.
Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat heel veel mensen zeggen, wacht even, Schiphol, KLM ook dicht bij elkaar verbonden. Daar gaan we allemaal nog over praten. Het brengt ook veel emotie teweeg. De grote baas op Schiphol, Dick Benschop, treedt een paar keer naar buiten. Een paar ongelukkige momenten ook, niet emotioneel genoeg. Daar begonnen een paar mensen mee, anderen nemen dat dan over. Is dat waar? Zou je iets meer je emotie moeten tonen, ook als leidinggevende van Schiphol in zo'n situatie?
Nou, ik ben hartstikke blij dat Dick, onze collega, naar buiten is getreden om te vertellen over waar we mee bezig zijn op de luchthaven. En ik merk inderdaad dat luchtvaart is al heel lang emotie. Het is niet voor niks turbulent in de luchtvaart. Maar ik zei net, we voelen ons soms bijna een Nederlands elftal waar iedereen inmiddels een mening over heeft. En ik denk met alle maatregelen die we nemen, waar keihard aan gewerkt wordt, dat we echt in staat zijn deze zomer om heel veel mensen een hele aangename en voorspelbare reis te geven.
Maar wacht even, deze zomer, dat wil zeggen, die staat echt voor de deur. Dus juli en augustus, aangenaam, en dus geen wachtrijen, voorspelbaar, vluchten gaan gewoon door.
Nou, we moeten een aantal dingen denk ik nuanceren. Dus geen wachtrijen. Natuurlijk zullen er wachtrijen zijn. Want dat betekent ook dat je zoveel mogelijk mensen op vakantie laat gaan. Maar we zullen er wel voor zorgen dat de mensen die reizen, dat die hun vlucht halen. En wat we afgelopen week in toenemende mate ook in de media zien, is dat bijvoorbeeld een TUI, een Corendon, een Transavia en KLM hun passagiers ook hebben kunnen laten weten, als je geboekt hebt met ons, of als je via de tour operator al een vakantie hebt, dan voorzien we ook dat het merendeel van die mensen echt gewoon gaat. En dat zijn andere geluiden dan die we een aantal weken geleden hoorde.
We gaan praten over de krimp, we gaan praten over het personeelstekort. En er komen heel veel zaken die ook op bepaalde wijze met elkaar samenhangen natuurlijk aan bod. Schiphol moet fors krimpen. Ik noemde het net, 12% vanaf eind 2023. Een indringend besluit voor de sector, dat zei de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Dat zei hij tijdens de persconferentie over het kabinetsbesluit. Volgens de KLM is het zelfs dramatisch. Snapt u dat de KLM dit zegt bij monden van vertrekkend topman Pieter Elbers?
Ja, het is natuurlijk enorm ingrijpend als de minister dit op deze manier aankondigt. En als de kern van het zijn van een luchthaven is Nederland verbinden met de wereld voor Nederland. Dus die 323 bestemmingen die je rechtstreeks vanuit Nederland kon aanvliegen, dat is goud goed, zou ik bijna willen zeggen. Dat is heel bijzonders voor zo'n klein land. Geeft allemaal voordelen, mensen die zich hier vestigen, bedrijven die zich hier vestigen. En als je dan zo'n mededeling krijgt, ja, dat is best heel impactvol. En dat geeft ook echt grote zorgen die er zijn, precies over dat netwerk. Maar het tweede is, wij willen de luchtvaart snel verduurzamen. Schoner maken, stiller maken. En de vraag is of krimp, deze krimp om de krimp, of die bijdraagt aan dat schoner en stiller maken.
Pieter Elbers zegt zelfs, als ik hem even citeer, hoe ons geld verdienen als een economische motor niet langer Schiphol, luchtvaart en bereikbaarheid is. In Hoofddorp staat notabene de grootste luchtvaartopleiding van Europa. Het gaat ook heel veel banen kosten in de omgeving. Geloof ik, zo'n 68.000 mensen zijn via het hele netwerk, zo'n lelijk woord de keten, aan elkaar verbonden. Gaat dat ook gebeuren?
Ja, dat is veel te vroeg om daar denk ik nu over te oordelen. Het aangekondigde kabinetsbesluit geeft heel veel vragen. Echt hele reële vragen.
Maar noem eens een paar reële vragen. Want u zegt steeds, ik maak me hier zorgen over, wij maken ons zorgen. Maar waar precies over dan?
Nou, over twee dingen, twee kanten van dezelfde medaille. Dus één is, we hebben de taak als Schiphol om Nederland te verbinden met de wereld en om dat netwerk van bestemmingen, waar KLM een heel belangrijk onderdeel van doet, om dat zo goed en zorgvuldig mogelijk te behouden, wat ook heel zorgvuldig is opgebouwd in al die jaren, bijna 106 jaar inmiddels. Aan de andere kant hebben we ook een opgave als luchtvaart om versneld te verduurzamen, om schoner te worden en stiller te worden, voor de medewerkers op de platformen, voor de mensen in de omgeving, maar ook voor breder in Nederland. En wij denken dat met de manier waarop dit kabinetsbesluit nu is aangekondigd, hebben wij hele grote vragen of dit de manier is om die verduurzaming te versnellen.
Maar als je dat zegt, dan denk ik dat is toch min of meer uit de lucht komen vallen. Want je had ook een regeerakkoord natuurlijk. Dan ben je ook op het verkeerde been gezet, of niet?
Ja, zo zou ik dat niet noemen. Maar
waarom niet?
Ik voel me nog niet op het verkeerde been gezet. Daarom moeten we eerst het gesprek hebben.
Maar wat moet er dan gebeuren voordat het gebeurt? Voordat dat gaat. Nou ja, je weet wat er staat nu. 12% krimp.
Ja, dat is het voornemen. En daarom, omdat we die vraag hebben over wat is dan precies de impact op het netwerk, hoe kijkt het kabinet daarnaar, hoe kijkt de minister daarnaar, hoe denkt hij dan met deze krimp een verduurzaming te gaan bewerkstelligen. Wat we nu al bijvoorbeeld zien, ik had vorige week de directie van Delta bezoek, die komen dan uit Amerika overvliegen om hun hele grote zorgen hierover kenbaar te maken. Die hadden natuurlijk de rumor gehoord, zoals ze zeggen. Ja. Die zeggen, jongens, wij zijn aan het investeren in duurzaamheid, in nieuwe toestellen, in vlootvernieuwing. Met deze onzekerheid en dit aangekondigde kabinetsbesluit, ja, zullen wij ons nog eens keer achter de oren krabben of dat wel handig is.
Ja, dat is hetzelfde wat KLM ook zegt. En dan heb je nog een extra tegenvallen, want eerst ging het over 50.000 vluchten minder. En nu gaat het over 60.000. Dus nog eens 10.000 extra erbij.
Ja, nou, en dat zal onderwerp van dat belangrijk gesprek met de minister zijn. Hoe kijkt hij hiernaar? Hoe kom je op zo'n getal? Hoe denkt hij dat het netwerk van luchtvaartmaats of van bestemmingen behouden kan blijven
maar
voor de toekomst van Nederland?
Maar open gesprek? Zijn goede argumenten? Heeft jullie daar gewoon in mee? Of zeg je van, nou, jullie hebben natuurlijk ook je eigen berekeningen. Dit is sowieso onhoudbaar. Dit kan niet wat hij nu voorstelt.
Wij gaan eerst het gesprek met hem aan en dan zullen we oordelen.
Nee, maar ik bedoel, je hebt toch van tevoren een idee. Je weet toch wat hier gewoon binnenkomt. En dan denk je toch van, nou, dit is echt onmogelijk. Of is zelfs dit ook bespreekbaar? Is dit, laten we zeggen, een van de opties?
Nou, kijk, Schiphol heeft altijd gezegd, hè, we willen niet groeien om de groei en we willen ook niet krimpen om de krimp. Hier wordt gewoon zomaar krimp aangekondigd vanwege geluidsoverlast en omwonenden. Wij denken dat we hebben echt grote zorgen over drie onderdelen. Eén is wat ik net zei, dat netwerk van verbindingen. En wat gaat zo'n krimpbesluit van de minister daarop doen? Hoe wil hij dat überhaupt uitvoeren? Er zitten grote vragen achter. Het tweede is, hij heeft aangekondigd dat hij naar een oud geluidsstelsel wil, waar we juist met z'n allen sinds 2013 eigenlijk vanaf wilden, omdat het beter was voor de omgeving. Hij zegt, we gaan terug naar dat oude stelsel. Nou, ook daar hebben we een grote zorg over.
Maar zou je kunnen zeggen dat de andere lobby, de anti-Schiphol-lobby, hier duidelijk gewonnen heeft en dat hij gewoon bijna geen weg meer terug is?
Nou, nogmaals, de minister heeft dit aangekondigd. Die belangrijke vragen die ik net opnoem, die hebben we. Die heeft de hele sector, die geven onzekerheid. En het enige wat we nodig hebben als sector is zekerheid en perspectief. Zodat je kunt blijven investeren. Zodat je kunt blijven investeren in die verduurzaming. Nou, die zekerheid hebben we nu niet. Sterker nog, we hebben heel veel onzekerheid. En dat perspectief hebben we nu ook niet. Want we weten helemaal niet hoe. We weten niet precies wat het gaat betekenen. En al die belangrijke vragen moeten eerst beantwoord worden.
Maar is het niet heel raar, omdat mensen steeds zich afvroegen, Dick Benschop op deze positie? En dan denk je uiteraard logisch, een van de belangrijke redenen om hem op die positie te zetten als de grote baas van Schiphol, om het even zo simpel mogelijk te zeggen, is dat hij heel goed is in het lobbycircuit. Dus hij weet hoe de hazen lopen, hij weet met wie hij moet praten. Is dat mislukt dan, dat onderdeel?
Nou, dat is absoluut iets waar ik natuurlijk geen... dat zijn jouw woorden.
Nou ja, maar jullie zitten toch in de raad van bestuur. Jullie praten met elkaar. Het is een klein clubje bij elkaar. Dan denk je toch, wat is hier dan misgegaan? Dat degene die zo goed van lobbyen dit niet zag aankomen.
Nou, volgens mij is het regeerakkoord superhelder. En dat zegt iets over perspectief. Dat zegt iets over zekerheid voor de luchtvaartsector. Dat beschrijft een heel aantal onderdelen. En wij vinden het heel bijzonder dat de minister nu met één onderdeel komt. Namelijk alleen maar een aantal vliegtuigbewegingen terugbrengen. En het terug naar het oude handhaven. Het oude geluidsstelsel, dat vinden we echt heel bijzonder. En daarmee zien we dat hij eigenlijk heel eenzijdig invulling geeft aan dat regeerakkoord. En daar willen we over in gesprek.
Ja, dat heeft jullie dus hoe dan ook, dat blijkt duidelijk uit het gesprek dat wij tot nu toe voeren, enorm verbaasd.
Ja.
Schiphol heeft een onafhankelijke slotcoördinator gevraagd, hè, om die vluchten te schrappen. Dat is gewoon heel snel de praktijk in. En om de pijn over de luchtvaartmaatschappijen eerlijk te verdelen. Is dat gelukt of nog steeds niet?
En dan refereert u weer aan de zomer, dus niet aan het grote besluit van het kabinet. Zeker. Ja, ik denk dat het goed is, nu ik toch op Nationale Radio ben, om dat even recht te zetten. Wij hebben de slotcoördinator niet gevraagd om vluchten te schrappen. Zo wordt het in heel veel media opgeschreven of gezegd. Waar we naar gekeken hebben is onze security capaciteit, dus de beveiligingscapaciteit voor deze zomer. Die is gigantisch opgeschaald het afgelopen jaar. Als je vergelijkt met vorig jaar, vertrokken er ongeveer 11.000 mensen vanuit Nederland met het vliegtuig die door de beveiliging moesten. Als je nu kijkt naar dit jaar, zijn het er ongeveer 55.000, 60.000 op drukke dagen.
Wat is
meer.
Dan gigantisch opgeschaald?
Nou, dat is dus keer 5. Dus dat is enorm opgeschaald. Als je kijkt naar de vraag van de airlines, dan willen ze ongeveer 6 keer zoveel mensen door het securityproces laten vertrekken. Nou, we hebben 5 keer opgeschaald. Dat is ons gelukt. Dat is de beveiligingsbedrijven gelukt. Het is natuurlijk een uitbesteden dienst. Maar die 6e keer, nog een keer extra opschalen voor de zomer, dat lukt niet. We zijn niet de enige die personeelstekort hebben. We zien het in heel veel branches in Nederland. We zien het bij heel veel luchthavens in Europa. Dus er is gigantisch opgeschaald, keer 5. Maar keer 6 is net niet gelukt. En daarom zullen we een aantal vertrekkende Nederlanders, dus een aantal passagiers, een aantal stoelen, hebben we de airlines gevraagd om passagiers op te zetten. Dus het gaat niet om het schrappen van vluchten. Ja, absoluut. En in eerste instantie dus met hele, hele grote onrust, wat we een aantal weken geleden zagen. Kijken. En inmiddels hebben we dus afgelopen weken gezien dat ze ook in de media, ook richting hun passagiers hebben kunnen zeggen, met slim herplannen, met uitplaatsen. Bijvoorbeeld het voorbeeld als TUI en Corendon zijn bezig om te kijken naar Rotterdam, Eindhoven, Groningen, zelfs Maastricht. Dus een aantal vluchten worden uitgeplaatst. Een aantal vluchten worden gecombineerd. Wat EasyJet bijvoorbeeld doet. KLM heeft de passagiers laten weten als je al een ticket geboekt hebt, dan is de kans zeer, zeer groot dat je gewoon met ons vliegt deze zomer.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Hanne Buijs, operationeel directeur van Schiphol. Er liggen nog wat probleempjes voor, want met name de enorme personeelstekorten onder betaalde mensen ook. Vakbond FNV heeft lang gewaarschuwd ook dat personeel te weinig betaald werd, dat de flexibele schil te groot was. Je kunt het zelf zeggen, economen, aan de demografische gegevens zien. Heel veel mensen zijn weggegaan tijdens COVID, dat kwam er ook nog eens bij en niet meer teruggekomen. Had Schiphol dus niet gewoon veel eerder personeel aan moeten nemen? Ik vraag het met name omdat dat wel leermomenten zijn, zeker voor de toekomst ook.
Ja, ik denk misschien is het goed. Ik merk dat op alle de schoolpleinen waar ik ben en bij vrienden en familie, dat ze steeds vragen, ja, maar jullie hebben al die mensen in dienst. Ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken tussen Schiphol heeft een aantal diensten zelf. Security, de beveiliging, de schoonmaak, de bus. Maar de afhandeling, waar het gaat over de bagageprocessen, de schoonmaak van vliegtuigen, dat zit echt bij de luchtvaartmaatschappij. Daar kom ik straks misschien nog even op terug. Want daar zijn we ook bezig met plannen om het beter te maken.
Maar jullie vinden niet dat de flexibele schil achteraf, dat kun je nu ook bekijken, hebben tijdens dit proces, dat de flexibele schil gewoon veel te groot is?
Nou, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden heel bewust gekozen voor uitbesteden van de dienst van beveiligen. Dat is een hele specifieke taak met heel veel kennis. En heel veel kunde is daarvoor nodig. En die expertise hebben we besloten om in te huren. Het feit dat er nu een arbeidsmarkt tekort is, of je het dan zelf doet, of beveiligingsbedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, doen het, maakt dat arbeidsmarkttekort niet anders. We hebben gezien, en we zijn al een jaar geleden met hen begonnen om te zeggen, jongens, er komt een enorme vraag aan voor de zomer. Let op die piek. Nou, zowel de luchtvaartmaatschappijen als de securitybedrijven hebben gezegd, Schiphol, weten jullie dit wel heel zeker, dat hele hoge scenario? We hebben gezegd, we weten het heel zeker. We willen graag dat jullie je voorbereiden om zoveel mensen te kunnen leveren, dat we al die passagiers kunnen laten vertrekken.
Maar toch, die securitydiensten, er zijn mensen die ook op dat niveau daarvoor kunnen werken. En dat tekort zag je aankomen. Dat zagen ook sommige vliegtuigmaatschappijen vanochtend in de Telegraaf, zeggen een aantal van hen ook. Wij hebben ook aangeboden in de gesprekken die we met jullie met Schiphol gevoerd hebben, dat we gewoon eigen mensen af kunnen staan aan jullie. Wij kunnen zorgen dat de mensen komen om dit probleem mee op te lossen. Waarom zijn jullie daar dan niet op ingegaan?
Ja, dus wat we hebben inderdaad 5 beveiligingsbedrijven, waarvan er 3 actief zijn in het passagiersproces. En we hebben hen een jaar geleden gezegd, ga nou maar opschalen naar die hele hoge vraag die wij hebben. Ja. We hebben ons zelfs garant gesteld voor de mensen die ze zouden kunnen werven en eventueel op de bank zouden moeten zitten als dit hoge scenario toch niet zich zou verwezenlijken. En het is hen desondanks, ondanks de garantstelling, niet gelukt om dat te organiseren. Nou, wij zijn inmiddels bezig met 3 actiesporen om te kijken hoe we het beter kunnen maken. 1 is dat we zorgen voor meer mensen. Dus inmiddels zijn we bezig met de beveiligingsbedrijven uit Noord-Nederland, Oost-Nederland, ZZP'ers. Nou, de beroemde vraag van het leger is zelfs gesteld.
Nou, het leger, de Mars of Zee, nee, maar ze allemaal oplossingen die zijn aangedragen waar niet op in is gegaan. Dat wekt enige woede, om het eens zacht uit te drukken, bij luchtvaartmaatschappijen.
Ja, nou, ik moet zeggen dat we zijn vol bezig om alle opties die aangereikt worden uit te lopen.
Dus daar ook is... die security mensen die aan worden gereikt, wat ik net zei, die aan werden gereikt, daar gaan jullie ook misschien wel op in?
Absoluut. We hebben een team van 4 mensen zitten die alle opties die er zijn aflopen. Soms lukt dat, soms lukt het niet. Bijvoorbeeld buitenlandse medewerkers is gevraagd, kunnen die niet inspringen uit Frankrijk, Spanje? Maar dan zie je dat we weer een taaleis hebben, bijvoorbeeld in de security lane. Dus dat is lastig, maar ik kan u garanderen dat alle opties die aan ons worden aangeboden helemaal worden uitgelopen. En soms om juridische redenen of anderszins kan iets niet, maar die worden allemaal uitgelopen.
Toch zijn veel mensen natuurlijk in de loop van dit proces, laten we zeggen, sceptisch geworden. Want op 23 april, in de aanloop naar het besluit, ik citeer even, brak een wilde staking uit onder de bagagemedewerkers, dat weten we allemaal nog, op de luchthaven. En die waren vooral boos over de hoge werkdruk, hun salaris. En de weken daarna, ja, regelmatig die ellenlange wachtrijen. En daarna is er inderdaad een akkoord gesloten met een zomerbonus. En na de zomer is voor een deel van de werknemers een toeslag bedongen. En dan zeggen veel mensen, waarom kon het niet veel eerder? Waarom pas nadat het enorme rumoer is losgebroken en dat de media er vol opdoken?
Ja, ik denk, kijk, ik ben ontzettend trots op wat we hebben gedaan met dat sociaal akkoord. Als ik kijk wat we hebben gedaan, het is echt uniek in de sector en zelfs wat ik zie in Europa, dat we dat doen. Niet alleen voor onze eigen medewerkers van security en de schoonmaak en de bus. Maar we hebben eigenlijk ook het bonnetje, om het maar zo te zeggen, opgepakt van de mensen die in de afhandeling werken.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk jullie zagen dit ook aankomen. Dat blijkt uit het verhaal dat u nu ook vertelt. Maar dan waarom pas na al het rumoer en al die media-aandacht, waarom dan pas besluiten toe te slaan?
Ja, ik denk dat we hebben gezien dat dit op dit moment nodig was. En alles heeft
zijn
tijd.
Dat kan ook. En misschien klinkt misschien hard, maar je zou kunnen zeggen, we hebben gewoon toen inderdaad de gok genomen dat het misschien net goed zou uitpakken.
Oh, ik denk dat we geen gok genomen hebben, want we wisten wat voor verkeer en vervoer er op ons afkwam. We zijn met de beveiligingsbedrijven, als we het weer hebben over security, in gesprek gegaan. We hebben hen de garantstelling gegeven, werf zoveel mogelijk mensen als je kunt. En dan nog hebben we moeten concluderen met hen dat dat niet gelukt is. En daarom zullen we voor de zomer dus het aantal passagiers dat kan vertrekken moeten aanpassen.
Nou ja, goed. Maar dus pas na die druk en na die enorme rumoer in de media. Want anders was het niet gebeurd, denken veel mensen dan. Hadden jullie dat zonder die rumoer ook, dat zou kunnen? Dat er dan niks gebeurd was?
Nee, we hebben natuurlijk gezien dat de situatie het nodig maakte om dit te doen. En we zijn ontzettend trots dat we dat samen met de vakbonden op deze manier hebben kunnen doen.
Ja, de vakbonden zijn er wat minder trots over. Daar gaan we de loop van deze week nog uitgebreid over spreken. Maar gaat Schiphol nu zelf meer in huis uitvoeren? Het zogenaamde inbesteden. Dat zei Dick Benschop, ik meen zelfs vorig jaar nog.
Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is. We hebben altijd een afweging gemaakt. Moet je een dienst inbesteden of moet je mensen gewoon in eigen dienst hebben, of wil je diensten uitbesteden? Bij het besluit om security uit te besteden heeft echt het punt gespeeld van de kennis, de vaardigheden, de complexiteit van security. En daar hebben we voor gekozen om dat uit te besteden en ook aan 5 partijen, zodat je niet van 1 partij afhankelijk bent. Zij hebben die expertise en daar zijn we tot nu toe hartstikke blij mee met hoe ze dat invullen.
Als je mensen tegelijkertijd?
Nou, tegelijkertijd loopt er natuurlijk een vraag, en dat hebben we ook met de vakbonden in het sociaal akkoord zo weer afgesproken. Elke keer als de vraag zich aandient, moeten we iets inbesteden of moeten we het uitbesteden, of een contract loopt af voor zo'n uitbesteden dienst, dan gaan we met hen om de tafel en dan gaan we kijken, is dit een moment om te heroverwegen of niet? De lopende contracten dienen we uit. Daar zijn we ook met de partijen over in gesprek. Maar steeds als zich een nieuw contractmoment aandient, gaan we daarover met de bonden in gesprek.
En sowieso, En als je nieuwe mensen wil aannemen, zou ik bijna zeggen, ja, dan wordt het moeilijk. Want ja, die zien ook al het negatieve nieuws. En denken, nou, ik heb geen zin om al die rotzooi over me heen te krijgen. Ik ga overal werken, maar niet bij Schiphol. En zeker niet in deze tijd van arbeidsmarktkrapte. Merken jullie dat ook?
Nee, dat merken we gelukkig niet. Nee, want we hebben bijvoorbeeld twee banenmarkten gehad. En daar hebben we gezien, zelfs op de laatste banenmarkt, dat 1500 mensen daarop af zijn gekomen. Ter plekke soms als contract hebben getekend om bij de securitybedrijven te gaan werken. Hoeven dan alleen nog opgeleid te worden.
Maar dan denken ze misschien dat ze meer geld krijgen. En dat is ook zo voor korte termijn. Misschien zelfs voor een jaar. Maar waarom niet dan zeggen, dat doen we gewoon structureel. Ze krijgen altijd meer betaald.
Omdat we nu met de problemen van nu te maken hebben en die willen oplossen. Ik denk al dat het uniek is dat we dat een jaar, bijna anderhalf, hebben doorgetrokken. En wat we zien aan de medewerkers die elke dag die passagiersreis mogelijk maken, dat die ongelooflijk hard werken, super enthousiast zijn en heel trots zijn op het bedrijf waar ze werken.
Nou, wordt vliegen duurder, ook door brandstof, door kerosineprijzen. Moeten dus keuzes worden gemaakt. Welke vluchten zijn het belangrijkst om te blijven uitvoeren? Want die keus die kun je nu al maken, althans je kunt een aantal scenario's gaan schetsen. En welke vluchten moeten sowieso blijven bestaan? Want welke zijn echt zo belangrijk voor Schiphol?
Ja, dat komt weer terug op wat de opdracht is van Schiphol. En dat is Nederland verbinden met de wereld. En dan gaat het met name over die economische centra die belangrijk zijn voor Nederland vanwege handel, vanwege familierelaties, et cetera. Nou, daar zijn hele lijsten voor en hele studies van allerlei bedrijven die daar naar gekeken hebben.
Maar overheid, studiescommissies, daar zelf naar. Maar we kunnen, dat is er zo lang over nagedacht. Dan kun je toch even de scenario schetsen. Wat is in ieder geval de belangrijkste?
Ja, je kunt niet één bestemming noemen. Het zijn bestemmingen in Amerika, Afrika. Dus op elk continent is het een aantal
bestemmingen.
Amerika,
in ieder geval New York, maar de Westkust is iets minder belangrijk. Je hebt urgent en belangrijk, of heel belangrijk en belangrijk.
Ja, nou, zo zou je alle 333 bestemmingen die Schiphol had voor corona kunnen indelen. En wat je met name ziet, je had vroeger natuurlijk de BRIC-landen die in opkomst waren, maar Amerika was al heel belangrijk.
Wat kan er uit in ieder geval?
Nou, dat is op dit moment veel te vroeg om daarover te oordelen.
Er kan niets uit.
Dat hangt af van wat het kabinet met Schiphol en daarmee met de verbondenheid van Nederland
dat
wil.
Dat begrijp ik, maar er zal iets moeten gebeuren. Dus ik zou zeggen, de korte afstandsvluchten, dat is toch bij over rumors gesproken. Daar heeft bijna iedereen het over, niet alleen op schoolplein. Kun je zeggen, die mogen er toch ook uit, of niet? Of hebben jullie zelfs dat niet in je hoofd?
Nou, sterker nog, we hebben een initiatief en dat heet AirRail, om te kijken hoe we passagiers op korte afstandsvluchten samen met KLM, samen met de NS, juist inderdaad met de trein kunnen laten gaan. Daarom worden er nu verbouwingen gedaan aan het station bij Schiphol. En we zijn aan het kijken of dat een
lang niet altijd een serieus alternatief. Dat weten we inmiddels heel goed. De luisteraars naar onze zender weten dat ook. We hebben het er heel veel over gehad. Dat wijzen nou wel die rapporten uit. Maar kunt u niet iets zeggen? Lang, korte afstandsvluchten bijvoorbeeld. Die gooien we eruit.
Nou, je weet het. Dat is weer die onafhankelijke slotcoördinator.
Dus ook naar Barcelona, noem maar op. Dat zou kunnen.
Ja. De toekomstdroom is natuurlijk dat we de korte vluchten allemaal kunnen vervangen, of door de trein, of door elektrisch vliegen, of nog andere vormen van mobiliteit. De realiteit is ook dat we op dit moment dat niet altijd kunnen faciliteren. Ook dat is denk ik een goede vraag aan het kabinet. Wat gaan we eraan doen om dat te versnellen? Wij zijn in ieder geval nu samen met ProRail het station aan het verbouwen, zodat we dat soort overstap korte vluchten vanaf Schiphol vertrekken mogelijk maken.
Morgen is Arjan Kers hier, directeur van de reisbedrijf TUI. Jij is hier te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Hanne Buijs, topvrouw van Schiphol. Wat ging er vooraf aan het historische besluit dat de luchthaven moet krimpen? Blijf luisteren.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in California. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over Schiphol. Morgen praat ik nog met de directeur van het reisbedrijf TUI over de problemen op Schiphol en de gevolgen daarvan voor de reisbranche. Te gast is Schiphol-topvrouw Hanne Buijs. Komend half uur wil ik nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk, Schiphol moet krimpen. Hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit? Wat zijn mogelijke oplossingen? En wat ging er vooraf van het historische besluit dat Schiphol moet krimpen? Dat is interessant genoeg. En natuurlijk, daar ging nog iets aan vooraf. We hadden het ook nog even over het personeel natuurlijk. Een groep van 150 schoonmakers, zou je bijna vergeten, die valt buiten het akkoord, heeft maanden gestaakt. Ze kunnen geen aanspraak maken op de toeslag van 840 euro per maand. Is daar een oplossing voor gevonden inmiddels?
Nou, dat klopt, want de schoonmakers die onder het akkoord vielen, zoals we dat met de FNV en CNV hebben afgesproken, en waar we echt dagen, weken lang heel zorgvuldig naar hebben gekeken welke groepen eronder, welke niet. En het klopt inderdaad dat een aantal schoonmakers die bijvoorbeeld de vliegtuigen schoonmaakt daar niet onder valt. Daar hebben we uitgebreid met elkaar over gesproken. Daar zit onrust. Soms werken die ook voor dezelfde bedrijven als de schoonmakers die in de terminal bijvoorbeeld schoonmaken.
Je komt er ochtends tegen, je denkt wat gek, de een wil de ander niet. Maar dat is dat opgelost of niet?
Nou, daar gaan we volgens mij zo vanmiddag of morgenochtend weer een gesprek met de bonden over om te kijken hoe we dat kunnen organiseren. Dus dat staat absoluut op ons netvlies en dat is iets waar we met ze over in gesprek zijn.
Voor de duidelijkheid, u bent lid van de Raad van Bestuur, COO, sinds 2020. Niet een hele lange periode, maar wel een hele lange periode werkzaam voor Schiphol. Heel lang zelfs. Even nog een uitstapje gemaakt naar Lelystad Airport, vluchthaven waar we het misschien ook nog even over gaan hebben. Maar dan kunnen we even met u ook kijken naar de geschiedenis. Want die is wel belangrijk als je kijkt naar die krimp, die redelijk nogmaals als een verrassing komt. De groei van de Nationale Luchthaven was voor vorige kabinetten heel lang een must ook. Omdat Schiphol de motor van de Nederlandse economie was. Dat werd continu zo neergezet. En nu wordt er voor Schiphol bepaald dat het minder moet. Had Schiphol zelf eerder moeten beslissen te krimpen om dit voor te zijn? Want dit zie je natuurlijk aankomen. Niet die 12%, maar wel dat er op een gegeven moment zo'n beweging zou kunnen komen. Of niet?
Nou kijk, misschien goed om te zeggen dat ik vanaf 1 juni jongstleden COO ben van de luchthaven. Dus dat is iets meer dan 2,5 week, bijna 3 weken.
Maar lid van de Raad van Bestuur sinds 2020 en heel lang werkzaam voor Schiphol.
Absoluut, absoluut. Dus veel al van meegekregen. En met heel veel plezier overigens moet ik erbij zeggen.
Dus 2004 zie ik zelfs. Hè?
Klopt, ja. Kijk, voor ons is het allerbelangrijkste, en daar heb ik voor de pauze ook voor de in de eerste helft ook iets over gezegd, is dat Schiphol heeft tot doel om Nederland te verbinden met de wereld. En wij hebben gezegd dat willen we zo schoon en zo stil mogelijk doen. In dat opzicht trekken we aan dezelfde kant van de touw als heel veel van de partijen die ons daar nu ook op aanspreken. En om het schoner en stiller te kunnen doen, stiller hebben we gedaan juist door met de omgeving in gesprek te gaan sinds 2003 al. En te zeggen, het huidige systeem, het normen- en handhavingssysteem functioneert niet meer. Dat is failliet, we moeten naar een nieuw systeem toe. Dat ligt daar sinds het Aldersakkoord van 2013.
Ja, Hans Alders, de Alderstafel.
De Hans Alders, ja. En dat hangt nu in Den Haag. Dat is niet in wet en regelgeving vastgelegd. Daarom zegt de minister ook, daarmee is het spannend, moeten we eigenlijk terug naar het oude systeem. Nou, dat hebben we natuurlijk niet voor niets verlaten als Schiphol, maar zeker met de omwonenden. Nee. Dus dat is iets waar we ons absoluut zorgen over maken aan de stiller kant. Als je het dan hebt over schoner, dan zeggen we hebben absoluut perspectief nodig en zekerheid. Dus hoeveel vluchten wil je, in welk jaar, hoe wil je dat organiseren, et cetera. En ik denk als ik kijk naar wat de luchtvaartmaatschappijen spannen zich tot het uiterste in om zuinige vliegtuigen, stille vliegtuigen, schone vliegtuigen naar Schiphol te brengen. Daar stimuleren we ze in door de havengelden, de start- en landingsgelden die ze betalen, duurder te maken voor verouderde, vervuilende toestellen. Dus ze brengen hun nieuwe vloot naar Schiphol vanwege...
Nee, dat zijn allemaal inspanningen, een belangrijke inspanningen. Maar als we even kijken naar de geschiedenis. In 2008, toen werd in het Aldersakkoord werden echt afspraken gemaakt. En dan zouden minder vluchtbewegingen sowieso plaatsvinden voor de periode 2010-2020. Daar zou mee begonnen worden. Dat is niet zo. Het kabinet denkt nu met een inhaalslag bezig te moeten gaan, omdat het niet anders kan. Omdat je dus in zekere zin de wet aan het overtreden bent. Al heel lang.
Nou, het kabinet zegt nu, we willen kijken naar minder vluchten. Dat is iets waar we grote vragen over hebben, omdat we ons afvragen of dat bijdraagt aan de doelstelling, namelijk een Nederland verbinden met de wereld. En dan is het ook van belang dat we worden gestimuleerd als hele sector om dat schoner en stiller voor elkaar te krijgen. En daar heb je rust, daar heb je stabiliteit voor nodig en perspectief. Dat hebben we nu niet. En we zien al aan de eerste reacties van luchtvaartmaatschappijen dat tot onzekerheid leidt.
Maar ik heb het even over die vluchtbeweging in die periode 2010-2020. Waarom is er toen niets gebeurd?
Nou, toen hebben we een periode gezien natuurlijk bij Schiphol van hele grote groei. U moet zich voorstellen dat je als luchthaven verplicht bent de capaciteit die je hebt te declareren, zoals het heet. Dus die af te geven aan de sector. De onafhankelijke slotcoördinator waar u net al naar verwees, dat is een zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie. Die deelt vervolgens die capaciteit uit, transparant en non-discriminator, aan de luchtvaartmaatschappij die willen vliegen.
Hoe zegt u nou? Non-wat?
Non-discriminator, dus die discrimineren tussen luchtvaartmaatschappijen.
Nou kwam er een poging, dat is belangrijk, tot een tweede Aldersakkoord voor de periode tot 2030. En dat is echt, dat maakt een grote stap, maar dat is een hele belangrijke. Dat was allemaal nog op verzoek van de vorige minister, minister Kooij van Nieuwenhuizen. Toen leek het althans voor Schiphol nog een beetje voorspelbaar. Maar die pogingen zijn mislukt in 2019. Ligt dat nu totaal in zijn geheel stil?
Op dit moment is het zo dat het limiet is 500.000. Dat is afgesproken. We hebben als Schiphol gezegd, als we moeten groeien om Nederland verbonden te houden met de wereld. Want de andere plekken in Europa, bijvoorbeeld Londen, Parijs, Frankfurt, die groeien ook. Als je daar als Nederland aan mee wil blijven doen, dan zul je moeten kijken naar een gematigde en een gecontroleerde groei. Dus een groei die steeds minder milieulast met zich meebrengt. Groene groei, wat je tegenwoordig ook wel eens hoort. Dus Schiphol is voorstander geweest heel lang van gematigde en gecontroleerde groei. Dus met een aantoonbare.
Nee, dat was steeds het verhaal milieu. Natuurlijk. Van 2019 ligt het stil. Dan kun je niet alleen maar van corona weten. Wat is er gebeurd in die periode?
En waar bedoelt u, is door wie wat gebeurd?
Nou ja, poging om te komen tot een tweede aldersakkoord. En mislukt in januari 2019. Vanaf dat moment heb je er niets meer over gehoord. Allemaal onder de vorige minister, Cor van Nieuwenhuizen. Wat is er sinds die periode gebeurd?
Ja, de limiet is de limiet gebleven. En Schiphol blijft door investeren om te verduurzamen onder die limiet.
Natuurlijk, maar steeds was de mantra gematigde groei. Dat is precies waar die Benschop voortdurend ook op inzetten. Sommige mensen zeggen zelfs, hij is misschien stiekem niet eens bang. Of niet eens zo ontevreden met die krimp. Want het gaat toch een beetje een kant op die hij misschien wel in zijn hoofd had. Maar dat is allemaal misschien. Alleen gematigde groei naar krimp van 12%. Wat is er in die periode van 3 jaar gebeurd dan?
Ja, dat moet u denk ik aan de minister vragen die uiteindelijk nu komt met het verhaal van krimp. Schiphol heeft nooit willen groeien om het groeien. Als wij de opdracht krijgen om verbonden te blijven met die economische centra in de wereld, dan hoort daar wellicht een bepaalde mate van groei bij, als je dat bij concurrerende luchthavens ook ziet. En dan willen wij daar invulling aan geven door dat gematigd en gecontroleerd te doen. Dus niet dat je de taferelen krijgt tussen 2012 en 2016, waar u net aan refereert. Maar daar heb je dan instrumenten voor nodig. Daar heb je bijvoorbeeld van de overheid voor nodig een beleidskader netwerkkwaliteit, zoals ze dat noemen. Dus dat ze aangeven welke centra zijn belangrijk, waar moet je mee verbonden zijn.
Wat dus zekerheid en perspectief verschaft.
Nou, en vooral voor ons een stuurinstrument om daar dan op te sturen.
Wat zou reëel sturen zijn? Waar zouden jullie wel op kunnen sturen? Zouden jullie sowieso op krimp kunnen sturen? Je kunt ook zeggen 12% is idioot, maar wij zijn heus wel bereid om erover te praten over krimp.
Nou, Schiphol zou heel graag zo'n notitie over netwerkkwaliteit willen hebben, zodat we weten hoe het kabinet daarnaar kijkt en wat het daarmee wil, maar ons dan ook een instrument geeft om daarop te sturen. En als u praat over deze krimp, dan is dat wat mij betreft prematuur, omdat we eerst het gesprek moeten hebben met de minister wat hij precies bedoelt en hoe hij dat wil.
Daar moeten jullie zeker over praten, dat begrijp ik. Maar omdat we over extremen hebben, het gaat er mij om, is het per definitie, is het voor jullie gematigde groei per definitie het verhaal? Of is er te praten over krimp? En dan heb ik dus niet over de aantal of hoeveel, maar is er gewoon over te praten?
Nou, ik heb eerder gezegd, Schiphol is nooit geïnteresseerd geweest in groei om de groei. En zo zijn we nu in deze nieuwe tijd ook niet geïnteresseerd om krimp om de krimp. Wij zijn geïnteresseerd in Nederland verbinden met de wereld. En tegelijk om dat steeds schoner en steeds stiller en steeds duurzamer te doen. Daar zijn we in geïnteresseerd. En deze krimp, deze aankondiging, lijkt zich geen rekenschap te geven, zowel van die verbindingen als van schoner en stiller.
Maar ja, het interessante is wel, als je alles nu bij elkaar zet, dan kun je zeggen, luister eventjes, of we een hub willen worden of moeten blijven, dat vinden jullie heel belangrijk. Jullie kijken ook naar het regeerakkoord. Dit komt als een behoorlijke verrassing. Daar hebben we het ook over gehad. Alles bij elkaar leggen, zeg je, alles is dus nog te bespreken. Het hangt gewoon van de argumenten van de minister af.
Ja, ik denk dat dat gesprek super cruciaal is. En vooral dat we antwoord krijgen op die hele belangrijke vragen die er zijn over dat netwerk wat KLM en al die partners in al die jaren hebben opgebouwd en wat Nederland heel veel heeft gebracht en heel veel brengt vandaag de dag. Maar tegelijkertijd heb je perspectief nodig voor schoner en voor stiller. Mensen moeten kunnen investeren in vlootvernieuwing, moeten luchtvaartmaatschappijen, Schiphol moet kunnen blijven investeren. En ik denk als je kijkt naar de gematigde en gecontroleerde groei, want dat is wel interessant, want door de vele publiciteit denk je nu wel eens, iedereen is voor krimp van Schiphol. Maar als je kijkt naar de feiten, en dat heb ik bij Lelystad ook wel eens gezegd, de feiten en de fictie een beetje uit elkaar houden. Als je naar de feiten kijkt, dan is maar 14% tegen een gematigde en gecontroleerde groei. 44% is ongeveer neutraal. Maar ook rond de 40% is daarvoor.
Ja, maar dat hangt ook weer van de definitie af die je daarover geeft. Daar gaan we straks nog even over door. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Het was in onze week over oorlogsstrategie met Diana Matroos. Die had deze vraag voor u.
Hoe komt het? Wat is er gebeurd? Dat daar waar Schiphol 2 jaar geleden, 3 jaar geleden nog een van de allerbeste luchthavens was van Europa, zo niet van de wereld, dat Schiphol nu ver afgedaald is in dat lijstje.
Ja, hij is natuurlijk niet in de uitzending, dus ik kan hem niet vragen welk lijstje die refereert. Maar wat helder is, is dat de situatie die we in de meivakantie hebben gehad, en waar we met man en macht aan werken om dat voor de zomer te voorkomen, dat niet des Schiphols is. En wij willen natuurlijk niet liever vanuit de Raad van Bestuur, vanuit alle mensen die daar werken en vanuit iedereen die in de terminal werkt, om passagiers met armen, open armen te ontvangen. Dus laat mij helder maken dat die situatie die we daar hebben gezien niet des Schiphols is. Tegelijkertijd hebben we een enorme stap gemaakt na corona. Dus we hebben hebben keer 5 ongeveer opgeschaald. Hè. We hebben 2 jaar in een soort slaapstand en nu massief opgeschaald om al die passagiers te verwelkomen.
Dat heeft u verteld, daar gaan we zo meteen ook over door. Ja. En dan praat ik verder zometeen met Schiphol-topvrouw Hanne Buijs. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zometeen om 11 uur benen breekt. Iwan, wat is vandaag het breekijzer?
Het breekijzer is een enquête. Terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat, is onzinnig. Je weet, vandaag beginnen de openbare verhoren, 3 kwartier geleden, van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. Nou, dat gebeurt onder natuurlijk ongelukkige sternte, want boven de markt hangt dat we wellicht toch weer gas moeten gaan winnen in Groningen. Ja, de vraag is een beetje, wat kan zo'n commissie opleveren? Weten we niet eigenlijk al wat dat gas ons opgeleverd ook en ook welke ellende het opgeleverd heeft? En dat je misschien simpelweg gewoon huizen moet gaan versterken en mensen ruimhartig moet gaan compenseren. En verder dus, ja, is het slim om die verhoren nu te doen als we dus nog niet eens zeker weten of we wel echt gaan afbouwen? Dus, ons breekijzer, zometeen om 11 uur. Een enquête, terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat, is onzinnig. En ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen kan om 11 uur naar
020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nou, allemaal natuurlijk in benen breekt met Iwan Verrips.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van Schiphol. Woensdag praat ik met Joost van Doesburg van FNV Schiphol over de huidige werkomstandigheden op Schiphol. Mijn gast is Schiphol-topvrouw Hanne Buijs. Schiphol mocht jaren groeien. In 2019 kwam de toenmalig minister van Nieuwhuizen met het plan om het aantal vluchten op te schroeven naar 540.000. Misschien goed om het aantal er nog wel even bij te zeggen. En dat kon dus, zoals u zelf al zei, met schonere en stillere vliegtuigen. En omdat die werkelijkheid er heel anders uitziet, denk je, waar zijn met name die stille vliegtuigen gebleven? Die zijn er nog niet. Hoe staat het daarmee?
Nou, het goede nieuws is dat we met luchtvaartmaatschappijen in gesprek zijn. Want zelfs bij 500.000 bewegingen wat we nu hebben, willen we de stilste en de schoonste vliegtuigen naar Schiphol hebben. En dat doen we door de start- en landingsgelden bijvoorbeeld zo te maken dat het voor de luchtvaartmaatschappij ook aantrekkelijk is om die juist naar Schiphol te sturen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld 15 miljoen euro subsidie voor die airlines die duurzame brandstoffen bijmengen. Nou, die is 5, 6, 7 keer overtekend, geloof ik. Dus dat is echt iets waar de luchtvaartmaatschappijen ook actief mee bezig zijn. Dus die stiller en schonere vliegtuigen zien we wel zeker ook naar Schiphol komen.
Maar elektrisch vliegen, dat wordt ook heel vaak ingezet als het over duurzaamheid gaat. Dan zeggen mensen, nou, elektrische taxis natuurlijk, dat geloven, daar kun je naartoe. Dat gaan jullie trouwens ook doen, elektrische taxis?
Absoluut.
Alleen dus maar 100% dan ook?
Ja, dus waar we nou elektrische taxis hebben we al rijden op Schiphol. Elektrische bussen hebben we al rijden op Schiphol.
Maar elektrisch vliegen kan niet.
We zijn nu ook bezig om elektrisch te taxiën. Dus waar een toestel naar de baan moet. Dat die wordt voortbewogen door een elektrische taxi. De taxibot, daar hebben we er nu 2 van besteld. En die gaan de vliegtuigen naar de baan toeslepen. Waardoor je daar geen uitstoot hebt. En dus zeker op Schiphol daarmee minder schoner taxiet.
Maar elektrisch vliegen, is dat mogelijk of niet? Of moeten we daar echt mee ophouden? Omdat dat, zoals heel veel wetenschappers met name zeggen, dat is een fabeltje.
Nou, volgens mij is het een fantastische ontwikkeling. En we weten al dat er 6 zitters, toen 8 zitters. Nu zijn er initiatieven voor 30 zitters. Volgens mij is afgelopen 2 weken geleden zelfs een proef gedaan. ATR met een 30-zitter.
Maar voordat u te enthousiast wordt, kijk, je hebt natuurlijk de TU Delft, die hier het langzaam bezig is in Nederland, denk ik. En die zeggen vliegtuigen voor korte en middellange afstand, die u eigenlijk noemt. Inderdaad, die zou je heel goed kunnen elektrificeren. Maar veel belangrijker is, zeggen zij, dat kan niet voor lange vluchten. Vergeet het. Of denken jullie van wel?
Nou kijk, de experts, en daar zijn we veel mee in gesprek. We werken met de TU Delft, Hogeschool van Amsterdam, met het NLR, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En wat we zien is dat de grote intercontinentale vluchten, dat die als laatste aan de beurt zijn, bij wijze van spreken, om na te denken, kan dat ooit elektrisch? Het gaat echt over korte afstandsvluchten waar dat kan. Maar daarom is het zo belangrijk dat we op zoek gaan naar die duurzame brandstoffen voor die grote, lange intercontinentale vluchten. En daar hebben we precies de subsidie voor. We werken mee aan initiatieven van fabrieken in Delfzijl, in Rotterdam, in Amsterdam, met allerlei partners uit de industrie, om te kijken hoe we duurzame brandstoffen kunnen maken, ontwikkelen, maar dan ook kunnen bijmengen.
Zou je het geld niet beter ergens anders in kunnen steken? Want voor lange afstand vliegen is het kansloos, zegt de TU Delft. De energiedichtheid van batterijen is een factor 50 lager dan voor kerosine. En je moet veel gewicht aan batterijen meenemen, die je dus allemaal niet verbruikt. Heel veel redenen op een rij om te zeggen, doe dat niet. Wat kun je dan wel doen? Zij zeggen minder vliegen. Bijvoorbeeld ook zelfs langzamer vliegen. En vooral dan gebruik je veel minder energie. Is dat een optie, langzamer vliegen? Is dat voor jullie ook een van de mogelijke scenario's?
Ja, dat zou ik aan de luchtvaartmaatschappij of aan de piloten zelf vragen. Kijk, wat we al doen met taxi is bijvoorbeeld één motor uit, zodat je duurzamer taxiet. We hebben de taxibot, waardoor je duurzamer zonder uitstoot eigenlijk bij de baan komt als vliegtuig. En wat voor ons het belangrijkste is, is dat die duurzame brandstoffen zo snel mogelijk komen. Er is al, KLM is in januari gestart met 0,5% bijmenging. Er komt een Europese verordening, daar hebben we ons ook ongelooflijk hard voor gemaakt in Brussel, die maatschappijen verplicht om die duurzame brandstoffen bij te mengen. In Europa wordt dat 5%. Nederland heeft gezegd, we willen naar 14%. Daar investeren we in. En mijn oproep zou ook zijn aan het kabinet om te zeggen, als je nou een tickettax heft, stop die dan gewoon helemaal terug in die duurzame brandstoffen. Want dan snijdt het mes aan twee kanten en ben je ook echt de luchtvaart duurzamer aan het maken.
En kun je een echte tickettax zelfs verbreden tot een echte vliegtax. En dan wil zeggen dus accijns en btw erin verwerken. En dan betekent dat de kaartjes ook veel duurder gaan worden en mensen daar ook op voorbereiden, dat we daar niet allemaal van gaan schrikken.
Nou, ik denk dat je nu al ziet dat de tickets duurder worden. En wij zijn ook absoluut voorstander van dat de externe effecten, zoals dat dan heet, gewoon worden ingeprijsd in de tickets. En we zien ook toenemende bereidheid van passagiers om daarvoor te betalen.
Om daarvoor te betalen, maar zijn ze bereid om het dubbele daarvoor te betalen?
Nou, dat zien we nu bijvoorbeeld met duurzame brandstof. Dat staat nu nog in de kinderschoenen. Dus daarom subsidiëren we. Daarom investeren we in fabrieken die duurzame brandstoffen maken. Maar we zien bereidheid bij passagiers om bijvoorbeeld voor een ticket naar Nice, ik noem maar even wat van €200... om voor €180 duurzame brandstof, 100%, zo'n beetje als groene stroom, bij te mengen. En dat gebeurt, heb ik zelf onlangs ook gedaan. Dus ik denk dat dat de toekomst is. Want dan vlieg je, maar vlieg je wel op duurzame brandstof.
Maar laten we eens bijvoorbeeld een prijs noemen, dat mensen zich daarop kunnen instellen. Voor heel veel korte vluchten moet je ervan uitgaan dat je gewoon in de toekomst over een paar jaar al, misschien over een jaar al, het dubbele betaalt van wat je nu betaalt.
Nou, de precieze prijzen.
Nee, dat, niet precies. Natuurlijk niet precies. Dat zou gek zijn. Maar ik bedoel, het gaat echt om de orde van grootte. Dat wil je weten. Want het tientje erbovenop, te schrikken mensen niet van het dubbele. Daar kun je van schrikken, maar dan denk je, als ik de reden hoor, snap ik dat misschien wel. Maar dat is waar ik me op moet instellen.
In het algemeen, als je de externe effecten gaat inprijzen, zul je zien dat tickets duurder worden. En dat is terecht. Dat is een terechte ontwikkeling en dat steunen we ook.
Schiphol maakt ook onderdeel uit van de mobiliteitsalliantie. Daar wordt het ook in gezegd. En dat je dus daarmee rekening moet houden met een verdubbeling van prijzen.
Ja, nou, de prijzen zullen absoluut omhoog gaan. Het is net zoals in een supermarkt. Er zullen altijd aanbiedingen blijven. Als er één bloemkool in de aanbieding is, wil niet zeggen dat heel Albert Heijn de prijzen verlaagt. Nee. Dus het kan nog steeds wel dat toeneemt. Er zullen altijd aanbiedingen blijven voor tickets. Maar in het algemeen zullen we zien dat ticketprijzen omhoog gaan.
Nou, substantiële verhogingen dus.
Ja.
Hoe staat het ervoor met die natuurvergunning? Want voordat we die vergeten, voldoen jullie aan al de eisen die nodig zijn? En bovendien, die vergunning, hebben jullie die inmiddels? Want dat duurt een lange tijd.
Ja, we hebben natuurlijk in 2019 gezien, toen de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezegd, hè, dat gaat zo niet langer. Toen moesten wij ook een natuurvergunning aanvragen. Dat hebben we gedaan. En in februari 2021 hebben wij van het ministerie van LNV ook gehoord dat onze conceptvergunning er was. Dus die zou verleend kunnen worden. Dat hoor ik weinig terug nu in de media. Dus dat is in ieder geval iets wat denk ik belangrijk
die
is.
Die zou verleend kunnen worden?
Ja, dus er was gewoon een conceptvergunning.
Maar per wanneer dan?
Die was er. Die moet uiteraard altijd ter inzage worden gelegd. Toen kwamen er wat extra vragen. Die hebben we in november gekregen van het ministerie. En sindsdien zijn we keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat we die nieuwe vragen, die nieuwe eisen in die vergunningsaanvraag stoppen. En die gaan we eind van deze week inleveren.
Ja, en dan betekent dat, als je dat doet, normaal gesproken, dan hoe ziet dat proces eruit? Dan is dat binnen de maand geregeld?
Nou,
de echte natuurvergunning heb je dan binnen?
Ja, daar zal het ministerie dan naar moeten gaan kijken. In hoeverre het voldoet aan de eisen die zij gesteld hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in, na dit harde werk en de goede dialoog, dat we tot een vergunbare situatie kunnen komen.
En als het toch zo hard gewerkt, of jullie werken hard en doen je best, gaat een airport Lelystad bijvoorbeeld, want er zouden heel veel vakantievluchten uit kunnen gevoerd worden. Maar ja, het moet wel open zijn. Gaat het ooit nog open? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, nou, daar zijn we echt heel, daar geloven we niet meer in.
Nou kijk, ook daar weer heeft het kabinet in het regeerakkoord een heel heldere boodschap geschreven, namelijk het kan open, mits er voldaan is aan de voorwaarden. Dus ook voor Lelystad geldt, daar moet een natuurvergunning zijn.
Maar je ziet hoe het kabinet jullie kan verrassen. Dat kan dus op dit gebied ook. Of is het vertrouwen nog steeds wel heel groot?
Het vertrouwen is dat Lelystad Airport open gaat. En ik moet u zeggen, toen ik diensten liep in de meivakantie om passagiers te helpen op Schiphol, dat ik echt een aantal van hen heel graag had gegund dat ze via Lelystad waren gaan rijden.
En wanneer kunnen ze open gaan op zo'n vroegst?
Ja, dat hangt dus af van wanneer de natuurvergunning af is, ook voor Lelystad.
Maar dat gaat toch sneller, dus dat zou gewoon per 2024 kunnen?
Nou, de minister heeft gezegd, we gaan daar in 2024 opnieuw naar kijken. En er zijn twee voorwaarden voor de minister. Eén is, er moet een natuurvergunning zijn. En twee is, een stukje van een bepaalde route bij Lemelerveld moet worden opgelost.
Natuurvergunning komt er snel aan, als ik u goed begrijp. En dat betekent dat de kans is groot erop. Dat betekent dat dat stukje ook nog moet worden opgelost. Dan heb je in die orde van grootte. Maar in ieder geval de komende jaren niet.
Nou ja, het zou mij, denk ik, het zou wat mij betreft fijn zijn als de minister het niet koppelt aan een jaartal, maar dat hij gewoon zegt, er zijn twee voorwaarden, een natuurvergunning en een stukje vliegroute. En zodra daaraan voldaan is, gaat het open. Het is een prachtige luchthaven, een hele duurzame, met een fantastisch snel proces.
Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. U mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Arjan Kers, directeur van reisbedrijf TUI. Wat wilt u aan hem vragen?
Ja, Arjen, we zijn natuurlijk veel met elkaar in gesprek geweest de afgelopen weken. In eerste instantie is iedereen zich enorm een hoedje geschrokken van de regulering, zoals we het hebben genoemd, minder vertrekkende passagiers. Inmiddels zag ik in de media dat ook jullie, de mensen die met TUI Fly vliegen, kunnen garanderen dat ze gewoon op vakantie gaan. Ik ben benieuwd, voor alle luisteraars ook, wat is er achter de schermen allemaal gebeurd om dat mogelijk te maken?
Dankjewel, Hanne Buijs. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.